Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar de Leiderschap met Hillegonda. En ik heb best wel even lopen dubben of ik deze podcast over dit onderwerp ging delen en ging opnemen. Maar ik heb besloten om het toch te doen, want het gaat over kwetsbaarheid, maar vooral ook emoties als professional op de werkvloer. Want afgelopen jaren heb ik natuurlijk in heel veel lastige situaties keuzes moeten maken die, niet altijd populair waren. Laat ik het zo maar zeggen. Ik heb echt in een ver verleden een keer een traject doorlopen met een medewerker tot aan de rechtbank toe voor ontslag. Omdat we het niet eens waren over functioneren. En dat was een situatie waarbij ik nog niet zo heel erg lang op die afdeling echt een totaal andere opdracht had. Maar onderaan de streep werd er wel van mij verwacht dat ik dit traject doorzette met een medewerker waar al veel langer een vorm van niet optimaal presteren, niet goed liggen in de groep, weinig flexibiliteit, weinig professionaliteit. Ik zie gewoon bij heel veel medewerkers, vooral in de zorgsector, waar ik vaak projecten of trajecten doe of deed. Daar zie je vanuit die hoedanigheid vaak dat zorgmedewerkers heel erg verweven zijn en betrokken zijn bij de bewoners, cliënten. Het is maar net patiënten, het is maar net in welke hoedanigheid. En bij deze medewerker was dat ook zo. Zij werkte al jarenlang op dezelfde afdeling, met dezelfde cliënten, kende iedereen, noemde iedereen bij voornaam, deden ze ook bij haar, ze kende familie en had natuurlijk het hele digitaliseringsstuk meegemaakt op een gegeven moment. Vond ze ingewikkeld. Nou, zo waren er gewoon een aantal dingen waarin je ziet dat mensen heel erg lief zijn voor cliënten, patiënten, klanten, bewoners. Maar dat soms in zo'n grijs gebied belandt waarbij je denkt van, hé, is dit nog professioneel? En maak je nu keuzes die daadwerkelijk het beste zijn voor de cliënt vanuit jouw functie? Of doe je bepaalde dingen met en voor zo'n cliënt, met of voor familie en naasten, want die hebben er altijd een hele grote rol in. Tenminste wel in de sectoren waar ik dan veel gewerkt heb. En dat is dan ouderenzorg, dementie, revalidatie, maar vooral ook verstandelijk gehandicapten, mensen met een beperking. En die medewerker is ontzettend loyaal en enorm betrokken. Maar je ziet wel dat doordat dingen veranderen, wet- en regelgeving veranderen, je ook vaak ziet dat zo'n medewerker nog steeds heel erg betrokken is. Ook vanuit eigen normen en waarden, wat hij of zij vindt. En op het moment dat zo'n medewerker dan iets vindt, en is het altijd maar de vraag of je met elkaar een gezonde discussie hebt om dat soort dingen te toetsen. En in dit geval deden zich wat situaties voor waarin je zag dat de medewerker echt vanuit haar volle overtuiging, vanuit liefde en best interest voor de cliënten, bepaalde keuzes en standpunten maakte die eigenlijk niet strookten met de afspraken die er gemaakt werden. Omdat een wat meer coördinerend iemand iets, of EVV, noemt ze ook eerst de verantwoordelijke, of coördinerend teamhoofd, of persoonlijk begeleider. Nou, in ieder geval, er waren afspraken gemaakt. En deze medewerkster week daarvan af. Omdat zij vond dat zij de cliënt en de familie het beste kende en wist wat het beste voor de cliënten was. Terwijl er natuurlijk ook bij deze cliënten sprake was van ouder worden. En als er dan afspraken zijn gemaakt over zorg, verzorging, begeleiding, bijvoorbeeld dieetafspraken. En deze medewerker vond dat ze daarvan af mocht wijken van, ach, weet je wel, dat moest toch wel kunnen, dat deden ze altijd al. Ja, op een gegeven moment eindigde dat dus letterlijk een keer in een bijna fatale situatie. Gelukkig is dat goed gekomen. Maar toen waren we er wel van doordrongen met elkaar dat afspraken met professionals en met elkaar in een multidisciplinair overleg, betrokken artsen, dieet, fysio, zorgcollega's natuurlijk, dat die afspraken niet voor niets worden gemaakt en dat je in essentie daar met elkaar naar leeft en die opvolgt in het welzijn van deze cliënten. En dat je dus niet op eigen houtje, omdat je de cliënt zo goed kent en het altijd al zo doet, dit nog kan blijven doen. En dat zijn ingewikkelde dingen, want de verantwoordelijke regievoerende begeleiding zal collega's daarop aanspreken van dit is wat we hebben afgesproken, dat doen we niet voor niets. En als je het er niet mee eens bent, laten we daar dan een gesprek over voeren met de juiste mensen. Want als jij afspraken rondom dieet niet opvolgt, terwijl je de cliënt moet helpen bij eten geven, en die cliënt volpropt met suikers, omdat de cliënt een koekje zo lekker vindt of altijd vond en een schepje suiker toch geen kwaad kan, en daardoor bijvoorbeeld het gevolg kan zijn dat een cliënt letterlijk sterft aan een overdose suiker, omdat er al sprake is van bijvoorbeeld diabetes, in welke vorm dan ook, of bepaalde intoleranties, dingen veranderen. En ik snap dat dit soort medewerkers dus daadwerkelijk vanuit hun hart en vanuit hun eigen zienswijze en ervaringen cliënten dit soort dingen gunnen. Maar we zien dat er dan wel eens wordt vergeten dat er een scheidslijn zit tussen werken vanuit je professionaliteit, vanuit je professie, vanuit die ogen bekeken. En daar zit een bepaalde mate van afstand in. Dat zijn situaties die kom ik eigenlijk als waarnemend leidinggevende, projectleider, projectmanager, zorghoofd, het is maar net hoe je het noemt, met regelmaat tegen. En dat zijn ingewikkelde situaties. En in het ver verleden heb ik dus daadwerkelijk eens een keer met iemand uiteindelijk bij de rechtbank gestaan voor een ontslag. En dat was natuurlijk niet populair. En dat heeft deze medewerker en zijn partner mij ook zeker niet in dank afgenomen. Maar ook het team vond het ingewikkeld. En ook daar zag je dan die wisselwerking van een team. Want een team baalt als een stekker dat medewerkers dit soort gedrag vertonen, zich niet houden aan de afspraken, eigenlijk een beetje hun eigen gang gaan op basis van autonomie en het recht van ik ben hier al zo lang, ik weet het, recht van de oudste, kennis, expertise, dat soort zaken. Maar vanuit de compassie, ervaring en die kant, in plaats van de professionele zijde, functioneel gezien, met dat gepaste stukje afstand, zoals de rest van het team doet en waar we met elkaar besturen. Dan zie je dat de collega's elkaar ook alweer het hand boven het hoofd houden en dit wel weer een beetje ver vonden gaan. Wat maakte dat dat het als leidinggevende lastig was? We hebben dit besproken uiteindelijk in het team, omdat het rumoerde. En dan zie je dat daar verschillende meningen zijn. Dat mensen zo'n keuze uiteindelijk extreem vonden. Terwijl anderen ook zeiden van er zijn wel grenzen. En hier speelde natuurlijk veel meer in deze casus. Maar ik merk ook de afgelopen periode dat ik veel meer van dit soort dingen tegenkom. En dat je ziet dat dat de veranderingen die door de buitenwereld gevraagd worden, of dat nou aanpassing in wet en regelgeving is, of omdat een organisatie zich moet aanpassen, of de touwtjes en kaders en context als trekker wil aantrekken omwille van de financiën met het oog op de toekomst. Want ja, laten we wel zijn, alles wordt duurder. Salarissen zijn allemaal omhoog gegaan. Energierekeningen, voeding, eigenlijk alle hulpmiddelen en middelen en bronnen zijn duurder geworden. Maar ja, we berekenen niet alles door naar onze klanten. En in de zorg krijgen we niet een heel veel, niet voldoende inflatiecorrectie ten opzichte van de kosten. Dus je ziet overal dat het allemaal pittiger wordt. En het zijn altijd de leidinggevenden, teamcoördinatoren, managers, die dit samen met hun team vorm moeten geven. En dat gaat ook steeds sneller. Het heeft ook te maken met de technologieën die er zijn. En dat is lastig. En ik merk ook dat ik dat zelf heel erg lastig vond. Want ik heb echt wel wat situaties gehad waar ik instapte en waar het in essentie goed leek met de teams. Elk team heeft natuurlijk wel zo zijn hiccups en zijn issues. Maar hier trof ik een team wat echt volledig in de weerstand was gegaan en waar in de loop van de gesprekken, want uiteraard ja, als ik merk dat ergens weerstand is, dan ga ik daar vaak open in en geef aan van joh, waar zit het nu echt? En dat zit niet op de inhoud, maar dat zit eigenlijk altijd op die emoties. In die piramide van de communicatie heb je natuurlijk proces, inhoud en emotie. En 9 van de 10 keer gaat dit natuurlijk uiteindelijk over de emotie. Over het feit dat mensen zich niet gehoord voelen, dat mensen niet zich gezien voelen. Door voorgangers in historie, door de organisatie, waar ik natuurlijk vaak een vertegenwoordiger van ben. Want zo zien ze mij dan als leidinggevende die tijdelijk komt waarnemen. En dat maakt dat je als leidinggevende vaak kaders meekrijgt, verandering meekrijgt, die vorm moeten krijgen of ja, medewerkers mee moet krijgen. Wat dan in basis gewoon heel erg logisch lijkt voor mij, om te denken, oké, ja, ik vind het heel erg logisch dat we met elkaar even goed moeten kijken van welke zorg of welke service verlenen we aan onze klanten. In plaats van dat we gewoon altijd maar met z'n tienen in die werkplaats staan. Want ja, als maar voor 8 auto's werk is, of voor 8 klanten in de ochtend zorg, waarom zou je daar dan de hele dag 3 mensen neerzetten? Iets wat niet nodig is, doe je niet. Dus gezond blijven kijken naar je bedrijfsvoering, naar wat vraagt de klant, ongeacht welke klant, hè, of dat nou in de zorg, in de dienstverlening is. Maar wat vraagt de klant? En kijken, wat kunnen wij daarin betekenen? En daar een match en afspraken over maken. En dan vervolgens daar natuurlijk naar handelen. Conform die afspraken, binnen de kaders en binnen budget, is volgens mij de normaalste zaak van de wereld. Maar dat vinden mensen ingewikkeld. En deze vorm maakt het ook, vorig jaar heb ik gewoon een heel mooi traject gehad op een locatie inderdaad, waar er sprake was van een pittige verandering. En ja, ik merkte aan alle kanten dat er weerstand was. Dus dan ga je vragen. Nou, al vrij vlot bleek dat zij niet geïnformeerd waren, dat ze hals over kop met dit project moesten beginnen. Terwijl ze eigenlijk hadden aangegeven, we willen graag even een pas op de plaats. De timing was niet goed. De informatievoorziening was niet goed, stoom en kokend water. En toen ik binnenkwam, bleek inderdaad, dat ze hadden gezegd, en zo doen we het niet. En ze kwamen met een inhoudelijk argument, waar de organisatie, lees de projectmanager, of beleid, of HR, of vanuit de staf in ieder geval, namens de organisatie, een antwoord op terug moest komen. Nou, dat hebben we aan de vork geprikt. Zeg van, als dit de dingen zijn, dan gaan we als team met elkaar zitten, met deze betrokkenen, om te kijken, waar zit de angel? Nou, in dat gesprek kwamen we daar in praktische inhoudelijke zin heel snel heel goed uit. Maar je voelde aan alle kanten dat het nog niet oké was. En toen kwam het inderdaad naar boven, de emotie. In het verleden dit, vroeger dat, toen zus, toen zo. En dan merk je de weerstand. En die weerstand die zit dus niet zozeer tegen dit project, maar tegen de manier waarop. En in dat soort situaties ben ik wel vaak de kop van Jut. Wordt het op basis van inhoudelijke argumenten afgereageerd op mij of op jou als leidinggevende. En dat is ook logisch, want dat is het eerste wat mensen doen. Je wilt zakelijk en simpel, want ook een team en medewerkers en individuen hebben niet de intentie om andere mensen bewust te kwetsen, ook een leidinggevende niet. Maar ondertussen voelen ze zichzelf wel gekwetst en gaan ze het niet aan op de emotie. En dat is wat vorig jaar echt meerdere keren bij een team met mij is gebeurd als leidinggevende. Dat ik echt dacht van, wat gebeurt hier? Want ik voelde me geraakt. Ik had letterlijk in de situatie het idee en het gevoel dat ik me moest gaan verdedigen. Terwijl ik dacht, in praktische zin, alle juiste zakelijke protocollen, stappen, onderdelen, procesgangen zijn allemaal op de juiste manier gelopen en voldaan. En toch vindt het team dat ik iets had moeten doen. En op een gegeven moment hebben we het daarover gehad en ik dacht, ja weet je, ik merkte dat ik in de verdediging schoot. En in essentie bleek dus gewoon dat het team verwachtingen had op basis van het verleden met leidinggevende waar zij, echt iemand die heel nauw betrokken was bij die werkvloer in het verleden. Nou, deze manager was helaas overleden en dat maakte uiteindelijk dat het team gewoon echt nog met een stukje rouw zat, maar ook gewoon met verwachtingen, omdat met die manager in die tijd gewoon ontzettend fijn was in hun beleving. En na die tijd alleen maar dingen bergafwaarts gingen. En ze voelden zich steeds minder gezien. Het was voor iedereen anders. Maar eigenlijk was het recente project daar voor hun een druppel voor. Wat ze uiteindelijk letterlijk projecteerden op, onder de noemer de organisatie dit. De organisatie dat. Maar uiteindelijk ging het erom dat zij zich niet gehoord en niet gezien voelden. En ze verwachten dat daar evenveel compassie, empathie, laagdrempeligheid en betrokkenheid was zoals zij gewend waren. Want dat wilden ze terug, dat vonden ze fijn. En dat waren natuurlijk zaken die onuitgesproken waren. Maar je voelt dus als leidinggevende in dit soort gesprekken dat mensen dit aan jou teruggeven. Jij was er niet. Ik vind dat jij hier wat aan moet doen. Of ook letterlijk van, eigenlijk vind ik dat je wel even had kunnen laten weten. Of het is niet goed gegaan, hoe ga jij dit oplossen? Terwijl als je kijkt naar de lijnen van communicatie en samenwerking, zijn allemaal de juiste dingen gedaan. En dat is, dat is ook een moment dat ik denk, ja, maar weet je, wat willen jullie nu echt? Omdat ze mij raakten. En dat gebeurde natuurlijk ooit toen in de rechtbank. Dat is ooit een keer gebeurd toen ik echt letterlijk voor de leeuwen werd gegooid in het team. Ik stapte er binnen, ik dacht dat alles oké was. Ik stap die vergadering binnen. En echt, het was chaos. letterlijk iemand die toen zei, nou, en jij bent degene die hier inderdaad nu de boel komt opruimen. Nou, wij zijn helemaal klaar met leidinggevende. We moeten het al een half jaar zelf oplossen. Dus het is heel fijn en heel makkelijk op die manier om dat gewoon neer te leggen. Omdat jij, en besef dat goed als leidinggevende, als manager, als teamleider, whatever, dat jij in dat soort situaties vaak wordt gezien dus als afgevaardigde van de directie, de baas, het management, de organisatie. Terwijl in essentie er natuurlijk gewoon een stuk emotie onder schuil gaat van erkenning, gehoord worden, gezien worden. En als dat niet op de goede manier benoemd wordt en een plek krijgt, dan ettert dat en dan loopt dat door. En dat is natuurlijk wat ik op een aantal plekken heb gezien, ook op de plek van vorig jaar. En daar hebben we in praktische zin veel meetings gehad waarin elk overleg eigenlijk wel weer terugkwam. Een situatie waarin letterlijk gewoon de leidinggevende werd aangevallen. En dan werd er gezegd, ja, maar dit is niet persoonlijk. Maar tegelijkertijd zeg je het en plein publiek met iedereen erbij, wel tegen, in dat geval mij als leidinggevende. En die is ingewikkeld. En die maakt dat ik echt wel eens heb gedacht van, wat gebeurt hier nou? Is dit nu echt iets wat bij mij ligt? Want ik voel me aan alle kanten niet fijn. Ik word eigenlijk beschuldigd, ook in bijvoorbeeld een mail of in een incidentmelding of letterlijk in een brief. De leidinggevende heeft gezegd dat of heeft gedaan dit. Of zonder het gesprek over waar het hem echt in zit. En dat doet zeer. Dat voelt raar, dat is niet oké. Ik merk gewoon dat in het traject dat ik vorig jaar heb gelopen, dat het daar echt wel heel erg in heeft gehakt. Dat ik ook merk dat mijn emoties op een gegeven moment hoog zaten. En iedereen heeft daar zijn grenzen in. En het grappige was dat niet al te lang geleden dat nog weer boven kwam in een ander gesprek, waarin ik in een totaal andere setting met een collega een pittig gesprek moest voeren. Dat ging over het feit dat er door voorgangers van de locatie waar ik werkte op dat moment wat steken waren laten vallen. En ik had keurig, voorzichtig, dat balletje opgegooid bij de medewerker van, goh, besef je dat er eerdaags gesproken moet gaan worden over een mogelijk vertrek. En de medewerker, hoezo? Ik ga helemaal niet weg. Deze medewerker was niet meegenomen in het proces van bijvoorbeeld in dit geval wet poortwachter. En dat is, wet poortwachter is natuurlijk wet en regelgeving omtrent verzuim. En als jij, er zitten een aantal stappen, rechten, wederzijdse plichten in. Maar als iemand langer dan 104 weken, lees 2 jaar, in het verzuim zit, dan is het aan de werkgever om te kijken hoe verder. Want in principe stopt dan de loondoorbetaling en gaat dat over naar bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie. Maar daar moeten wel wat zaken voor gebeuren en dat moet je met elkaar bespreken. En in dit geval was dit überhaupt nog niet met de medewerker besproken. En die medewerker was zo boos toen ik het überhaupt aanstipte. Heeft dit ook aangekaart bij in dit geval een P&O en besprak dat daar dus samen met P&O en mij hebben we het daarover gehad. En dat is dan wel heel bijzonder, want dan zie je hoe je vanuit transparantie en openheid dat soort dingen wil aanvliegen. Terwijl je ondertussen ook merkt dat medewerkers daar helemaal niet voor openstaan, omdat ze eigenlijk een negatieve, vervelende boodschap te horen krijgen. Ja, en dat wordt lekker teruggegooid, omdat ze daar niet mee kunnen dealen. En besef dat ook. En dat is ook wat ik de laatste tijd al merkte, vorig jaar in dat traject, dat het op een gegeven moment wel een beetje klaar was, dat ook ik mens was en dat ik iedere keer weer dit soort emoties en dingen allemaal wel incasseerde, toeliet, aanhoorde, herplaatste, besefte van oké, op inhoud hebben we het getackeld, waar zit dan de emotie? Aangaf dat, besefte dat ging over projectie. Dat soort zaken ook benoemde, gaat er niet over alleen, maar als je dat keer op keer doet, breek je op een gegeven moment ook wel een keer. Tenminste, ik merkte wel dat zo speelde. Gelukkig kon dat dan in een spanningsgesprek met intervisie. Super fijn. En dat wil ik je dan ook meegeven, want het is soms pittig. Er gebeurt veel, er zijn veel emoties gaande in teams, in samenwerkingen, onderlinge verhoudingen. En als buitenstaander, als teamcoach, als mentor, soms als waarnemer, kom ik natuurlijk wel altijd in situaties waar het gewoon echt niet goed gaat en waar emoties de boventoon voeren. En die er op allerlei ongenuanceerde manieren uitkomen, ook dus in die beschuldigende vorm. En dat is niet zo bedoeld, maar daar zul je wel mee moeten dealen, want ze komen wel binnen. Want ook jij als leidinggevende bent gewoon mens. Kijk dan wel heel goed hoe je dan kunt loslaten. Want ook al sta je nog zo in je professie, zorg er wel altijd voor dat ook jij dat soort dingen kwijt kunt. De situatie kwijt kunt, je emoties daarover kwijt kunt. Zodat ook jij het los kan laten. Want 9 van de 10 keer blijf je gewoon wel in je rol, adresseer je, benoem je dingen. Zodat andere partijen weer tot rust komen. En je weer in alle praktische zin samen door die deur kan. Maar vaak is dat dan niet de plaats waar ook jij aan kunt geven. Dat ook jij emoties hebt in dat stuk. 9 van de 10 keer geef ik gewoon aan. Van, weet je, ik snap dat het niet persoonlijk is. Soms geef ik wel aan van ja, maar het doet ook wat met mij. Maar ook heel vaak niet, want daar hebben zij geen boodschap aan. Het doel is tenslotte om dat team weer in de rust en in de go-stand te krijgen. Dus zorg, nee, zoals je dat heet, moraal van dit verhaal. Zorg ervoor dat je wel altijd aan het eind van de dag dit stukje onladen, van je af doet. En dat maakt me niet uit hoe je het doet, maar doe het. Praat er met een collega over die het snapt als je die hebt. Praat er met vrienden, vriendinnen over als je ergens maar kunt spuien. Thuis is ook altijd fijn. Als je dan thuis komt even en dan is het klaar. Maar je kunt ook gaan journalen, gaan schrijven. Je kunt even gaan sporten. Maar 9 van de 10 keer is echt het letterlijk de woorden, de emoties even een plek geven. Schrijvend, zeggend, letterlijk uit jou zetten, de beste optie. Dus zoek daar echt jouw manier in. Want als je te veel gaat opkroppen, als jij niet ook jouw stukje emoties daarin. Kijk, in die plek, in die context kan het vaak niet, maar zorg wel dat jij dat ook kwijt kunt. En als je als leidinggevende manager wat dan ook dat wilt, en je kan dat niet bij je collega's doen, kijk dan eens naar intervisie, masterminds, sparren met mij, daar ben ik ook voor, maar doe dat. Want als je alles opkropt en dat soort dingen niet doet, ja, dan komt het ook niet goed. Daar zitten de burn-outs, daar zitten de depressies, daar zit verlaagde weerstand, daar zitten de risico's die je niet wil. Want het is gewoon pittig. En het is niet altijd makkelijk. En je kunt niet altijd in de context, in de plek, op die situatie, in zo'n team, dat soort dingen delen. Maar zorg wel dat je deelt. Ook jouw stuk. Dat was het voor vandaag. Wat pittigere anderen dan jullie misschien gewend zijn, maar ik denk wel heel belangrijk. Omdat ik met mijn jarenlange ervaring, terwijl ik altijd in pittige situaties kom, ook ik zelf nog wel eens in die valkuil stap van het opbottelen van mijn emoties. En het is goed om professioneel te zijn en de juiste dingen te doen als leidinggevende met zo'n team op dat moment. Maar zorg wel dat je echt ook ruimte neemt voor jouw stuk. Met anderen. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Ik hoop dat je weer wat hebt aan mijn wijze lessen en mijn ervaringen. Succes met je leiderschap. Een hele fijne dag, avond, weekend. En dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.